Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Vliegen, bouwen, boeren. Drie belangrijke activiteiten in Nederland. Maar ze staan allemaal onder druk en er mag van alles niet meer. Maar waarom? Omdat er te veel stikstof bij vrijkomt bij die activiteiten. En die stikstof, die is slecht voor de natuur. Maar wat is dat stikstof precies en hoe groot is het probleem? En wat zijn de nieuwste inzichten over de mogelijke oplossingen? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. In een half uurtje praten we je helemaal bij over waar we staan in de stikstofcrisis en hoe we er misschien uit kunnen komen. Dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met onze natuurredacteur Jean-Pierre Gele en onze landbouwredacteur Pieter Hotze-Smit, die allebei met dit onderwerp te maken hebben. Jean-Pierre, laten we even bij jou beginnen. Even de totale nitwit basisvraag. Stikstof, wat is het eigenlijk en waarom kan het een probleem worden?
Ja, goede vraag. De basale vragen zijn altijd de beste. Stikstof zit in de lucht, net als zuurstof, dat kent iedereen. Maar 78% van alle lucht om ons heen die bestaat uit stikstof. En dat is op zichzelf ook helemaal niet erg, niet schadelijk. Het probleem is een beetje dat stikstof in de lucht verbindingen aangaat met andere stoffen. Bijvoorbeeld door uitstoot van verkeer en industrie en ook door dampen die er vanuit de veeteelt komen. Dan komen er stoffen als stikstofoxiden, en dat is vooral van industrie en verkeer, en ammoniak vrij. Ja. En dat slaat dan weer neer op het land. En dat heeft zijn effecten op de plantengroei met name. En dat leidt tot eentonigheid, tot het verdwijnen van sommige plantensoorten en juist heel erg het oprukken van andere plantensoorten.
En Jean-Pierre, jij was bij een langlopend experiment, dat loopt volgens mij al 60 jaar, waarbij onderzoekers aan het kijken zijn van wat doet die stikstof nou met de natuur? Waar is dat en wat zag je daar?
Ja, dat is op zich wel grappig. Het is in Wageningen. En in Wageningen, daar ligt naast de universiteit, er ligt een oude koeienboerderij die verlaten is, die is opgeheven. En daarachter ligt een grasveldje. Het is echt, het stelt niks voor. Het zijn 16 veldjes van 2,5 bij 16 meter die naast elkaar liggen. Er zit nog geen halve meter tussen. En je zou er achterloos aan voorbij lopen als je er zou lopen. Niks zou je opvallen bij een eerste blik. Maar op die veldjes hebben ze sinds 1958 gekeken wat je allemaal kunt doen met bemesten, met verschillende soorten bemesting. De landbouwers die bemesten met onder andere stikstof, daar heb je het weer, en met fosfor en kalium en met alle mogelijke combinaties daarvan. En op die veldjes, ja, daar hebben ze dus in de loop der jaren steeds consequent gestrooid met verschillende combinaties van deze drie. En ook op twee veldjes hebben ze helemaal niks gedaan. En eigenlijk het enige wat ze vervolgens hebben gedaan is kijken wat er gebeurt. En als je nu naar zo'n veldje, langs zo'n veldje loopt, dan denk je, nou, ik zie geen verschil. Maar als je even door je knieën gaat, dan zie je dat wel degelijk. Er is heel groot verschil op die verschillende veldjes. En de conclusie die je kunt trekken is dat na het toedienen van meer stikstof dan er toch al uit de lucht komt, nam de soortenrijkdom af. Op een gemiddeld veldje, daar stonden zo'n 70, 80 verschillende soorten gras en kruiden te bloeien. Maar als je dat met heel veel stikstof bestrooit, zal ik maar zeggen, dan verdwijnt daar in de loop der jaren zo'n 70% van al die soorten.
Oh, dat is echt gigantisch.
En je denkt van ja, daar zullen wel talloze van dit soort proefstations zijn waarin ze dat allemaal uitdokteren. Maar nee, dat ene kleine lullige veldje in Wageningen is het enige proefstation in Nederland dat wij kennen. En waarop wij eigenlijk alle kennis baseren over de effecten van stikstof en andere stoffen op natuur en milieu.
Pieter Hotze-Smit, onze landbouwredacteur bij de Volkskrant. Nou, de schade voor de natuur, daar hebben we nu goed inzicht in van wat er aan de hand is. Maar dat is natuurlijk al veel langer bekend dat de natuur niet heel vrolijk wordt van stikstof. Zou je eens een tijdlijn kunnen schetsen met hoe wij hier als kabinetten of als maatschappij met dit probleem zijn omgegaan?
Nou, al decennia geleden was inderdaad het inzicht dat te veel stikstof op de natuur niet goed is. Jarenlang zijn ook allerlei maatregelen getroffen. En ook, ook met name in de landbouw en bij de uitstoot van wegverkeer om dat terug te dringen. En dat was ook vrij succesvol. Mm-hmm. Maar sinds 2005 is dat eigenlijk een soort plafond bereikt. Ja. Dat eigenlijk nog een beetje te hoog is. En in 2019 heeft de Raad van State eigenlijk gezegd, oké, nu is het genoeg geweest. Nederland, op basis van Europees recht, hebben ze geoordeeld, Nederland beschermt zijn natuur niet goed genoeg tegen de stikstof die vrijkomt, met name in de landbouw, maar ook door wegverkeer en industrie.
Dus dat was echt het moment dat gewoon een rechter zei, jongens, zo kan het niet verder. We zijn de natuur te veel schade aan het berokkenen.
Inderdaad, en daarmee ging er een streep door het vergunningverleningsproces, de natuurvergunningverleningsproces dat in Nederland geldt. En vanaf dat moment kwam Nederland eigenlijk op slot te zitten. Er kon niet gebouwd worden, de wegen konden niet verbreed worden, stallen mochten niet groter worden.
Het was echt van de een op de andere dag bijna.
Ja, ja. Eerst werd even naar elkaar gekeken van wat is hier nou eigenlijk gebeurd. Ja. Maar al vrij snel werd wel duidelijk van oké, dus we zitten toch wel echt met een groot probleem nu. Mm-hmm. Nou, iedereen kan zich herinneren dat we langzamer zijn gaan rijden. Van 130 naar 100 kilometer per uur.
Ja.
De bouw kwam stil. Daarmee is eigenlijk de bouw weer op gang gebracht. Daarmee werd stikstofruimte gecreëerd om naar 10.000 huizen te kunnen bouwen.
Oh ja, dus wij zijn allemaal wat langzamer gaan rijden, zodat die bouw lekker weer een beetje door kan gaan.
Ja, ja? En met name de bouw rondom de kwetsbare natuur, die lag stil. Mm-hmm. Dus dat is weer op gang gebracht.
Ja. Maar ja, we kunnen niet vrolijk zo door, toch? Of is het nu gewoon klaar en zeggen alle milieubewegingen van prima, iedereen rijdt nu langzaam en de bouw kan weer door en
ondertussen, hoera. Ondertussen is ook zeg maar het nieuwe stikstofbeleid is in wet vastgelegd. In 2035 moet er 50% minder stikstof neerdalen op de natuur.
Ja, dat is al over 14 jaar. Ja,
Ook heel veel geld voor vrijgemaakt om een aantal dingen te doen om boeren uit te kopen die heel veel druk of om boeren uit te kopen die de natuur met stikstof belasten. Mm-hmm. Maar ook om maatregelen te treffen om de natuur te herstellen. En om innovaties door te voeren in de landbouw bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat stallen minder vanuit stallen minder ammoniak vrijkomt.
Weet je ook hoe zo'n innovatie eruit ziet dan? Hebben ze dan een soort
supervloer? Ja, dus je hebt de tovervloer wordt dat genoemd door de tegenstanders van dit soort maatregelen. En recentelijk heeft een rechter ook geoordeeld dat de resultaten van dit soort innovaties op stallen ook twijfelachtig is. En dus ook een uitbreiding van een stal niet mogelijk is door alleen zo'n vloer aan te leggen.
Ja.
Ja, dat is meteen ook dus weer een tegenvaller voor het kabinet geweest. Omdat daar toch heel veel geld voor vrijgemaakt is om juist op die manier minder stikstof uit te stoten vanuit de landbouw en andere activiteiten daarmee mogelijk te maken.
Ja, ja dat hoor je natuurlijk wel vaker. Hè? Want als je met een probleem is, is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, joh, daar innoveren we ons de komende 5 jaar wel uit, want we zijn bezig met een nieuwe techniek waardoor het allemaal beter wordt. Maar ja, die heeft dus de rechter dus ook een stokje voor gestoken. Die zegt ze van, ja, heel leuk dat jullie dat denken, maar het is zeer twijfelachtig of dat wel die stikstofdaling gaat opleveren. Dus dat gaat hem ook niet worden.
Nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal niet gaat worden. Alleen in dit geval bij dus deze melkveehouder die zo'n stalvloer had aangedragen als stikstofreductie. Daarvan is in ieder geval nu gezegd, dat is niet genoeg.
Ja.
Dat levert toch de nodige problemen op. Want daar is heel veel geld voor uitgetrokken om op die manier stikstof te reduceren. En ja, er wordt nu ook geroepen van er is veel meer nodig. Door bijvoorbeeld de grote piekbelasters bij kwetsbare natuur rechtstreeks uit te kopen. Ook als ze dat zelf niet willen.
Ja.
Het ministerie wil daar niet aan, omdat het onteigenen van boeren die zelf niet willen een tijdrovend proces is, heel veel geld kost. Maar het is toch een beetje de vraag, hoe gaan we dan de stikstof reduceren? Want 50% minder is toch wel echt heel erg veel.
Ja.
In de komende 14 jaar.
Ja. En Jean-Pierre, ja, de stikstofcrisis. Kennen ze dat in Frankrijk, Duitsland, Polen en zo ook? Of is dit een typisch Nederlands ding?
Nou, nee en ja. Of het overal een crisis is, dat durf ik niet zo te zeggen. Ik meen van niet zelfs. Maar de milieuproblemen die eruit voorkomen, kennen ze natuurlijk wel overal.
Ja.
En het is ook nog zo dat een deel van onze crisis deels afkomstig is vanuit het buitenland. Ongeveer zo'n 32% van de stikstof die je in Nederlandse bodem neerslaat, die komt van over de grens. Want het houdt natuurlijk niet direct op bij de grens. Maar ja, er staat iets tegenover. Nederland exporteert, deponeert eigenlijk 4 keer zoveel stikstof in het buitenland als andersom. Dus omliggende landen hebben ook last van ons. Dat komt onder andere omdat wij behalve landbouw en verkeer ook nog eens scheepvaart langs één kant hebben varen, wat ook bijdraagt. Maar om kort te gaan, het probleem hier in Nederland is wel op zijn grootst door een paar dingen. Vanwege de dichte bevolking op relatief klein oppervlak hebben wij hier veel verkeer.
Ja.
Een paar natuurgebiedjes die allemaal klein zijn en op elkaar geperst. En het allerbelangrijkste denk ik eigenlijk nog, wij hebben enorm veel veeteelt. Wij zijn een enorme exporteur van vlees. En dat betaalt, dat heft zijn tol, zeker in dit opzicht. En in andere landen hebben ze uiteraard ook landbouw en veeteelt. Maar toch veel meer gespreid en niet zo intensief als in Nederland.
Ja, Pieter Hotsen.
Dus dat maakt dat het voor ons een relatief groter probleem is op dit moment dan voor veel grotere.
Dat zie je ook in de cijfers, dat de veeteelt wel goed is, of de landbouw goed is voor zo'n 40% van de totale stikstof die neerdaalt op de natuurgebieden.
Ja.
En Jean-Pierre zei het net ook al, wij hebben ook relatief kleine natuurgebieden, dus die zijn daardoor ook kwetsbaarder. Dus die boerderij, die
liggen
komen
ook eerder tegen een natuurgebied aan.
Ja, die liggen ook eerder tot de kern, komen ook eerder tot het kern van zo'n gebied. Terwijl in Duitsland heb je veel grotere oppervlakken. Dus als daar aan de rand ergens een boerderij staat, dan heeft het centrum van zo'n natuurgebied daar eigenlijk amper last van.
Nee, precies. Nee, want als ik wel eens op vakantie ga in de Harz in Duitsland, dan kan je heel lang door de natuur lopen voordat je een boerderij tegenkomt. En als je in Nederland door de natuur gaat wandelen, een uur, dan kom je toch al snel wel een keer een boerderij tegen.
Ja, in Nederland is dat zeker. En dat, ja, Nederland is het, ik denk twee statistieken heel erg verband houden met elkaar. We zijn het meest veedichte land van Europa. En we hebben ook de meeste stikstofneerslag per hectare in Europa.
Tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En wij zijn een hele moderne podcast, dus wij laten deze vraag stellen door een algoritme. Hier komt-ie.
Kan ik zelf in mijn tuin of op mijn balkon iets doen om planten of dieren te helpen die het meeste last hebben van de stikstofcrisis?
Kan ik zelf in mijn tuin of op mijn balkon iets doen om planten of dieren te helpen die het meeste last hebben van de stikstofcrisis? Ja, inderdaad, want er zullen luisteraars zijn die denken van, ja, Schiphol en boerderijen, daar kan ik allemaal niks mee doen. Daar kan ik niet bij helpen, maar ik heb wel een balkonnetje en ik heb misschien wel een tuintje. Kan ik op mijn eigen persoonlijke manier iets doen om de stikstofcrisis een heel klein beetje persoonlijk te helpen bezweren? Jean-Pierre, weet jij dat?
Ja, het kan wel, maar het heeft natuurlijk wel een uiterst kleine invloed. En het kan je wel een heel fijn, goed gevoel bezorgen. Dus ik zou het zeker niet willen afraden. Het komt er eigenlijk op neer. Een plant heeft 3 dingen nodig om te kunnen groeien. Stikstof, fosfor of kalium. Of een combinatie daarvan.
Ja.
En het probleem in de natuur is natuurlijk dat er te veel stikstof neerdaalt. Waardoor bijvoorbeeld, nou, ik noem maar iets, de bloeiende heide, die verdwijnt daardoor. En die wordt verdrongen door een grassoort, die heet pijpenstrootje. Dat zijn lange sprieten die nogal dicht op elkaar groeien. En daarmee ook alle mogelijke andere groei belemmeren voor plantjes die daaronder nog zouden moeten ontkiemen. Dus wat je zou kunnen doen, dat is op je eigen balkon van die kwetsbare soorten houden. Nou is een heideplantje op je balkon houden eigenlijk best lastig. Maar er zijn talloze andere soorten, bedreigde soorten, of soorten die het moeilijk hebben in elk geval, die je wel degelijk kunt houden. En dan het liefst biologisch gekweekt. Dus dan zijn er geen bestrijdingsmiddelen. En daarmee bevorder je eigenlijk vooral het leven van bijen en insecten. Dat raakt aan een heel ander milieuprobleem, maar die hebben het heel moeilijk. En als je iets aan natuurherstel zou willen doen, als particulier, hoe klein dan ook, dan is dat eigenlijk het beste wat je zou kunnen doen. Biologisch gekweekte planten die insecten en bijen met name, bestuivers moet ik eigenlijk zeggen, bevorderen. Want daar
kan je er eentje tippen? Als ik nu iets in mijn balkon wil gaan zetten vanmiddag, welke moet het worden?
Ik zelf heb, hoe heet die ook alweer? Ja, biden. Een wit klein plantje, die heet bidens. Die geeft een soort madeliefjesachtige witte bloemetjes. Die groeit enorm, het zijn eenjarigen. En die blijft al maanden bloeien. En op mijn balkon is dat het grootste succes als het gaat om bestuivers. Want die zit maandenlang helemaal vol met insecten. Dat is één kleine tip, maar er bestaan er honderden. Een beetje biologische kweker, die kan je daar haarfijn in adviseren.
Oké, leuk. Kunnen we toch een beetje zelf helpen om er iets aan te doen?
Ja, maar het stikstofprobleem los je hier niet mee op, hè, want dat moet echt grootschalig worden aangepakt. En eigenlijk zijn de meeste partijen het er wel over eens, al wil niet iedereen het toegeven, dat met name die halvering van de veestapel, dat is een bekende kreet, dat die toch wel de meeste zoden aan de dijk zet.
Ja, want dat brengt ons weer bij de echte oplossingen. Pieter Hotsen, zijn daar al goede ideeën over om hier nou uit te komen? Of zit iedereen gewoon met de handen in het haar?
Nee, we zitten niet met de handen in het haar. Eigenlijk is er een ideeënstrijd gaande, inderdaad, over die veestapel. Het aantal onderzoekers die ervan overtuigd zijn dat nu wel echt moet gaan gebeuren, dat die veestapel echt rigoureus kleiner moet. Mm-hmm. Dus dat er minder koeienpoep en urine bij elkaar komt, waardoor die ammoniak ontstaat. Ja, dat is eigenlijk voor velen nu inmiddels de meest logische oplossing voor dit probleem.
Ja.
Het ministerie wil daar half aan. Ze willen alleen boeren uitkopen die dat zelf willen.
Ja.
Terwijl steeds meer geluiden opgaan van, ja, maar je moet juist die grootste, de piekbelasters, die moet je eruit pikken. En een aanbod doen dat ze niet kunnen weigeren.
Ja, precies. En dan zelf willen is natuurlijk ook relatief. Ik bedoel,
precies.
Voor 100.000 willen mensen over het algemeen minder zelf dan voor 86 miljoen.
Ja, en ja. Aan de andere kant, wat volgens de mensen die het stikstofarrest, ik kom even bij ze terug, hebben aangevochten bij de Raad van State, die worden nu ook dagelijks gebeld door Rabobank, door het ministerie, om ook mee te denken over oplossingen van hoe dan nu verder. Toevallig was ik maandag bij ze. De Johan Vollebroek is een van de voorgangers op dit dossier, die dus bij de Raad van State dit heeft aangevochten.
Ja.
En zij maken zich erg grote zorgen over dat sinds het stikstofarrest van 2019 het nu mogelijk is dat er een ruilhandel ontstaat in stikstof. Dus als een boer nu wordt uitgekocht, dan gaat die stoot 100% stikstof uit.
Ja.
Daarvan wordt 30% afgeroomd als cadeautje voor de natuur, waar het allemaal om begonnen is. En 70% mag vervolgens weer verhandeld worden.
Ah, okay.
Los van het feit dat zij denken dat juridisch niet kan, en dus daarom ook steeds wordt aangevochten door ze. Zien zij nu gebeuren dat stikstof, dus vervuilen, geld is waard geworden. Dus dat er op allerlei plekken bedrijven stikstofruimte claimen. Stikstofruimte claimen om maar zoveel mogelijk stikstofruimte te hebben, die ze vervolgens ook weer kunnen verliezen of verkopen.
Ik dacht dat is echt wel van, nou, als een boer zijn zaak opdoekt om wat voor reden dan ook, dacht ik van oké, dan ben je die stikstof gewoon kwijt. Maar zo werkt het dus helemaal niet. Dan is het dus iets van oké, dan is die boer weg en die stoten zoveel stikstof uit. Maar dan een deel daarvan, oké, dat is dan echt weg. Dat mag niet meer uitgestoten worden. Maar dat blijft ook dus nog gewoon 70% over. Die mag dan vervolgens naar het bouwproject 3 kilometer verderop. Zo van, ah, mooi, dan kunnen wij wat extra stikstof uitstoten.
Ja, en het probleem is dat heel veel boeren een grotere vergunning hebben voor stikstofuitstoot dan ze werkelijk gebruiken. Dus een boer die zit misschien gemiddeld op 80% of 70% van de stikstofuitstoot die hij mag uitstoten. En ineens is dus die, als hij 70% ervan gebruikt,
ja,
is die 30% die hij dus nooit heeft gebruikt in zijn leven, is ineens geld waard.
Ja,
dus
ja, ja.
Zij zien nu gebeuren dat dat ineens verhandeld wordt. Wat betekent dat, en dat heet dan latente ruimte. Dus ze hebben stikstofruimte die ze niet gebruiken.
Mm-hmm.
En ineens is het heel lucratief om die te gaan verhandelen. En dat zien zij nu gebeuren met als gevolg dat de doelen om stikstof te reduceren in 2035 moet het gehalveerd zijn.
Ja.
Dat heel ingewikkeld wordt. En dat het nu, dus het ministerie nu eigenlijk op punt staat om heel veel geld uit te geven om boeren uit te kopen. Terwijl verderop een boer gewoon ruimte die hij nooit heeft gebruikt ineens te gelden aan het maken is. En er dus ineens ruimte bij komt voor andere organisaties. Maar dit gebeurt dus ook op grote schaal. Bijvoorbeeld, een van de zaken die ze nu hebben aangespannen is de LNG-terminal in Rotterdam. Dus waar vloeibaar gas aan land komt.
Ja.
Die hebben 30% van hun stikstofruimte weer verliest aan een ander project. Dus die zijn ze nu ook aan het aanvechten. Zij zien dan dat er niks van klopt hoe zij dit geregeld hebben. Dus dat gaat ook alweer naar de rechter. Nou, Schiphol, de milieueffectenrapportage moet opnieuw. Het zijn allemaal dingen die in de slipstream van het stikstofarrest van 2 jaar geleden. Het is gewoon veel ingewikkelder om nog een natuurvergunning te krijgen, omdat zij dus alles maar dat soort dingen aanvechten.
En een natuurvergunning, wat is dat nou precies? Dat je een bepaalde stikstofuitstoot mag hebben? Of?
Ja, daar zit daar in een natuurvergunning is een onderdeel de hoeveelheid stikstof die vrij mag komen bij jouw activiteit.
Ja, ja.
En die vergunning worden doorgaans ruim aangevraagd. Hè? Dus voor meer, dus als je in de toekomst, hetzelfde als je een hypotheek neemt, mm-hmm. Dan kun je hem wat hoger laten inschalen, zodat je als je iets meer wil lenen, niet weer naar een notaris hoeft.
Ja, precies.
Dat gebeurt natuurlijk bij een natuurvergunning ook. Wie weet wordt er uitgebreid over een tijd. Nou, dan hoef ik daar niet over na te denken. Dan kan dat binnen dezelfde natuurvergunning. Dat is dus.
Maar ja, dit klinkt alsof het gewoon nog steeds een enorme impasse is.
Ja.
En zijn er ook ideeën hoe we er wel uit kunnen komen? Dit klinkt nog behoorlijk handen in het haar. Dit wordt weer jarenlang doormodderen zonder dat er een goed idee is.
De tegenstanders zeggen stop met het verhandelen van stikstof en ga gewoon als overheid neem de regie en zeg gewoon in de komende 10 jaar gaan we ieder jaar zoveel reduceren door heel gericht in dat gebied zoveel stikstof bij boeren uit te kopen en in dat gebied weer iets minder omdat daar minder kwetsbare natuur zit.
Ja.
Dus op dit moment is het dus allemaal nog afhankelijk van boeren die bereid zijn om mee te werken. Tot nu toe is de enige gedwongen maatregel dat we langzamer zijn gaan rijden.
Ja, en het klinkt alsof er nog wel meer gedwongen maatregelen aankomen, als ik het zo hoor.
Een andere gedwongen maatregel die de minister vorig jaar probeerde door te voeren was het eiwitgehalte in het veevoer melkveehouders proberen te verlagen.
Zodat dan die poep anders zou worden en minder stikstof.
Precies, dus het hoge eiwit, als je dus door soja, et cetera, zit heel veel eiwit in. En daarmee ook gaat er via die koe heel veel stikstof in en dus ook weer eruit.
Mm-hmm.
Door dat ietsjes te verminderen, wilden zij dus sleutelen aan het voer van de boeren. Nou ja, dat is nou net iets waar je bij de boer niet mee aan moet komen, want dat is ongeveer de enige knop waar die nog zelf aan mag draaien.
Ja, ja, ja.
Na protesten is dat ook weer van de baan. Was die hele maatregel ook weer van de baan. Dus het is echt nog zoeken naar wat nou de eerste concrete winst gaat opleveren bij de grootste stikstofproducent die er is.
Ja, hier moeten gewoon echt nog hele harde, pijnlijke beslissingen genomen worden.
Ja, ik denk ook dat dit bij de formatie een van de belangrijkste punten zal worden.
Ja.
En helemaal met D66, die de grootste de afgelopen 2 jaar de grootste pleitbezorger was voor het halveren van de veestapel.
Ja.
Ja, is het, ik zal niet zeggen halveren, maar in ieder geval, het is wel het verkleinen van de veestapel is daarmee wel wat dichterbij gekomen, denk ik zo.
Ja. En Jean-Pierre, jij bent ook op dat veld. Heb jij dan gezien als er dan dat experimentele veld in Wageningen. Zo van, ja, als er dan op een gegeven moment weer wat minder stikstof is, hoe snel herstelt die natuur zich dan weer? Is het dan, als zo'n boerderij ermee stopt, ben je dan een dag later, zijn alle gras weer op de normale manier? Of gaat dat veel langzamer?
Ja, dat is het aardige van zo'n oud experiment. Hè? Dat veldje waar ik op bezoek was, dat ligt er al sinds 1958. En dat is meteen een voordeel, want dan kun je zien wat langere termijn doen. Je zou in al je naïviteit inderdaad denken van, nou ja, als je een maatregel neemt, dan zal dat wel vrij snel effect hebben. Maar een van de aardige ontdekkingen van de onderzoekers daar in Wageningen is nu eigenlijk dat dat veel meer tijd nodig kan hebben, niet altijd, maar het kan, dan je aanvankelijk zou denken. Zo zagen ze bijvoorbeeld dat op een van die strookjes die ze daar hebben, daar stond fluitenkruid. En ja, het duurde wel 15 jaar voordat dat op een ander veldje daarnaast kwam. En dat betekent dat je dus echt soms, in dit geval dus, maar bij andere planten speelt dat ook, veel langer moet wachten op herstel dan je aanvankelijk wellicht zou denken. En een van die onderzoekers was Frank Berendsen, hoogleraar ecologie in Wageningen. Die is er zelf van overtuigd dat de natuur een enorme veerkracht heeft. Dat is natuurlijk ook zo. En dat als je bijvoorbeeld 100 jaar lang niks zou doen in een bepaald gebied, dat heel veel soorten zich vanzelf herstellen. Maar de pest is een beetje tegenwoordig dat beleidsmakers, of nee, ik moet het anders zeggen, dat de wereld zo snel verandert. De temperatuur verandert, de regenintensiteit verandert, het gebruik van land verandert voortdurend. En ook het beleid. Beleidsmakers veranderen om de zoveel tijd hun beleid. En het gevolg daarvan is dat die stukjes land, of de natuur in zijn algemeenheid, geen tijd meer heeft om te herstellen. Geen 100 jaar, maar soms zelfs ook niet die 15 jaar die nodig is. Dus ja, eigenlijk is de conclusie, doe eens een tijdje lekker niks en kijk wat er gebeurt.
En met niks, wat bedoel je dan met niks?
Ga niet permanent van alles veranderen en ga niet je methode van bemesten weer aanpassen aan de nieuwste omstandigheden. Maak niet nieuw beleid. Ja, stoppen met stikstof toedienen, dat is sowieso goed natuurlijk. Maar geef vooral een natuurgebied de tijd om min of meer op eigen kracht te herstellen nadat je daar een maatregel hebt getroffen. En ga niet binnen 3, 4 of 5 jaar alweer kijken wat het gedaan heeft en bij onvoldoende resultaat concluderen, oké, we gaan een andere maatregel nemen.
Ja, het maakt het ook, toch ook wel, want als je zegt van ja, dat duurt wel 15 jaar voordat die natuur zich dan herstelt als er minder stikstof is, dat maakt het toch ook wel nog urgenter toch om het snel op te lossen. Omdat je weet van, nou ja, het is niet zo van als we het dan op een gegeven moment opgelost hebben, dat je dan een jaar later weer goed zit. Dan duurt het ook nog jaren voordat de natuur daar merkbaar van profiteert.
Ja, maar dat is ook precies wat ik probeer uit te leggen. Geef de natuur, die moet je zien als een patiënt eigenlijk. Die is ziek op dit moment, dat kunnen we wel concluderen. Mm-hmm. En nadat je de medicatie hebt toegediend om hem overeind te krijgen, moet je hem vooral voldoende tijd geven om weer te herstellen. Dat is eigenlijk de conclusie van de onderzoekers in Wageningen.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten van vandaag, landbouwredacteur Pieter Holtze-Smit en natuurredacteur Jean-Pierre Gele, die ons weer helemaal bijpraten over de stikstofcrisis en waar we staan en of die in hemelsnaam ooit opgelost kan worden. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.